Hallo, ik ben Noah, welkom de podcast van 993. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. How to Talk So Teens Will Listen and Listen So Teens Will Talk is een praktische opvoedgids van Adelle Faber en Elaine Maslisch, gericht op ouders, verzorgers en andere volwassenen die met tieners omgaan. Het boek hoort bij de bekende communicatiereeks van de auteurs en past in de traditie van toegankelijke, op ervaring gebaseerde opvoedliteratuur. In plaats van zware theorie biedt het concrete manieren om beter te praten met pubers, spanningen thuis te verminderen en wederzijds respect op te bouwen. Centraal staat de vraag hoe je als volwassene grenzen kunt stellen, gevoelens kunt erkennen en tegelijk de zelfstandigheid van een tiener kunt ondersteunen. De stijl is direct en helder, met dialogen, voorbeelden en herkenbare situaties uit het dagelijkse gezinsleven. Daardoor is het niet alleen een boek om te lezen, maar vooral een handleiding om stap voor stap toe te passen in gesprekken over school, vrijheid, vrienden, regels en lastige emoties. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, communicatie zonder strijd of machtsvertoon. Een van de sterkste punten van dit boek is dat het laat zien hoe communicatie met tieners vaak vastloopt in herhaling, irritatie en machtsspelletjes. Faber en Maslisch leggen de nadruk op manieren om uit die patroonherhaling te breken zonder te schreeuwen, te preken of voortdurend te corrigeren. Dat maakt het boek onderscheidend, omdat het niet vertrekt vanuit controle, maar vanuit samenwerking. De kern is dat een tiener eerder open staat voor gesprek als die zich niet direct aangevallen voelt. Daarom adviseert het boek om minder te focussen op winnen of gelijk krijgen en meer op het openen van ruimte voor reactie. In de praktijk betekent dit dat ouders bewuster kiezen voor rustige formuleringen, gerichte vragen en korte, duidelijke boodschappen. Voor veel gezinnen is dat relevant omdat de puberteit vaak juist een fase is waarin kleine opmerkingen snel escaleren. Het boek biedt dus geen wondermiddel, maar wel een communicatiemodel waarmee escalatie minder waarschijnlijk wordt en gesprekken beter houdbaar blijven. Ten tweede, gevoelens erkennen voordat je oplossingen geeft. Een terugkerend thema is het erkennen van negatieve gevoelens van tieners, zonder die meteen weg te wuiven of te willen repareren. Het boek laat zien dat jongeren vaak eerst gehoord willen worden, nog voor er advies, correctie of een oplossing komt. Dat is belangrijk, omdat veel conflicten ontstaan wanneer een ouder te snel reageert met geruststelling, kritiek of een rationele uitleg. Faber en Maslisch maken duidelijk dat erkenning geen toegeven is, maar een vorm van respect. Wanneer een ouder benoemt dat boosheid, teleurstelling of schaamte ergens vandaan komt, wordt de spanning vaak kleiner. In plaats van een emotie te bestrijden, leer je die eerst te begrijpen. Dat is praktisch in gesprekken over teleurstelling op school, ruzie met vrienden of frustratie over regels thuis. Het boek benadrukt daarmee een subtiel, maar wezenlijk verschil tussen gelijk hebben en contact houden. Juist die verschuiving helpt om een duurzame relatie op te bouwen, omdat de tiener ervaart dat emoties niet meteen worden afgekeurd of geminimaliseerd. Ten derde, grenzen stellen met behoud van goodwill. Het boek besteedt veel aandacht aan het stellen van grenzen zonder de relatie te beschadigen. Dat is een lastig evenwicht, omdat ouders vaak denken dat een duidelijke grens automatisch bot of streng moet klinken. Faber en Maslisch laten juist zien dat je duidelijk kunt zijn en toch respectvol kunt blijven. Hun benadering is dat regels en afspraken nodig zijn, maar dat de manier waarop je ze communiceert veel bepaalt voor de sfeer in huis. In plaats van eindeloos onderhandelen of dreigen met straf, pleit het boek voor heldere, praktische formuleringen die de grens zichtbaar maken en tegelijk de waardigheid van de tiener laten bestaan. Dat is relevant bij onderwerpen als thuiskomsttijden, huiswerk, schermgebruik en verantwoordelijkheden in het gezin. De toegevoegde waarde van deze aanpak is dat grenzen minder snel als persoonlijke afwijzing voelen. Daardoor blijft er meer goodwill over en dat is belangrijk voor de lange termijn. Het boek maakt duidelijk dat gezag niet hetzelfde is als hardheid, maar vooral draait om consequente en respectvolle communicatie. Ten vierde, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van tieners stimuleren. Een ander belangrijk inzicht is dat adolescenten niet alleen gestuurd willen worden, maar ook ruimte nodig hebben om verantwoordelijkheid te oefenen. Het boek sluit daarmee aan bij een centrale ontwikkelingsfase van de puberteit, waarin jongeren zich losmaken van hun ouders en tegelijk nog begeleiding nodig hebben. Faber en Maslisch laten zien dat te veel overnemen of voortdurend controleren vaak averechts werkt. Jongeren hebben er juist baat bij als dat volwassenen hen serieus nemen als iemand die kan meedenken, kiezen en bijdragen. Dat betekent niet dat alles bespreekbaar of vrijblijvend wordt, maar wel dat een tiener meer eigenaarschap krijgt over gedrag en gevolgen. In de praktijk helpt deze benadering bij situaties zoals schoolwerk, afspraken nakomen en omgaan met groepsdruk. Het boek benadert zelfstandigheid dus niet als loslaten zonder kader, maar als begeleid groeien naar meer zelfsturing. Daardoor is het meer dan een boek over praten alleen. Het is ook een handleiding voor het opvoeden van verantwoordelijkheid, met communicatie als instrument om die ontwikkeling mogelijk te maken. Tot slot, concreet oefenen met herkenbare dialogen en voorbeelden. Wat dit boek bijzonder bruikbaar maakt, is de manier waarop het advies vertaalt naar concrete gesprekken. In plaats van abstracte theorie gebruikt het korte dialogen, situaties uit het dagelijks leven en duidelijke voorbeelden van wat wel en niet werkt. Daardoor kunnen lezers niet alleen begrijpen wat de auteurs bedoelen, maar ook zien hoe een alternatief gesprek klinkt. Dat is belangrijk, omdat communicatievaardigheden pas echt bruikbaar worden als je ze in echte interactie kunt herkennen. De voorbeelden maken zichtbaar hoe één woordkeuze of reactie de toon van een heel gesprek kan veranderen. Voor ouders en verzorgers is dat waardevol, omdat opvoedsituaties vaak spontaan en onder druk ontstaan. Het boek functioneert daardoor bijna als een oefenboek, niet als een puur beschouwende tekst. De aanpak past goed bij de Nederlandse en Vlaamse leescultuur rondom praktische zelfhulp, waarin helderheid, toepasbaarheid en nuchterheid belangrijk zijn. Juist die combinatie van eenvoud en direct toepasbare taal maakt het boek toegankelijk voor een breed publiek. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor ouders, stiefouders, pleegouders, opvoeders, schoolbegeleiders en andere volwassenen die regelmatig met tieners in gesprek moeten. Ook wie al veel opvoedboeken heeft gelezen, vindt hier een onderscheidende aanpak, omdat de nadruk niet ligt op theorie of moraliserende adviezen, maar op concrete communicatie die direct in de praktijk bruikbaar is. De kracht van het boek zit in de combinatie van empathie, duidelijke grenzen en praktische formuleringen. Daardoor helpt het niet alleen om ruzies te verminderen, maar ook om meer vertrouwen op te bouwen in een fase waarin relaties vaak onder druk staan. In vergelijking met veel andere boeken over pubers is dit geen diagnose van het probleem, maar een werkbare handleiding voor het dagelijks contact. Dat maakt het waardevol voor gezinnen die minder willen escaleren en meer wederzijds begrip zoeken. Het boek blijft relevant omdat het laat zien dat goed praten met tieners niet draait om perfecte antwoorden, maar om beter luisteren. Helderder reageren en consequent respect tonen. Voor wie met pubers leeft of werkt, is dat een nuchtere en bruikbare basis. Als je ons wilt steunen, Adele Faber, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.